Ik weet niet of jullie dit verrast. Ik had het hier van de zomer, hebben we het hier twee keer over gehad. En toen zei ik, er is nog veel meer over te zeggen. En ook na vanavond kun je concluderen, er is nog veel meer over te zeggen. Ja, want zoals een mens denkt, zo is hij en zo handelt hij. En als je denken niet vernieuwt naar het denken van God, dan zul je misschien wel opnieuw geboren zijn. En dat blijft een feit dat zeker is, daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar er zal in je leven een hoop overwinning niet zichtbaar zijn, terwijl dat wel zichtbaar kan zijn. En ik wil het hier hebben over iets wat een obstakel is, een bolwerk. En dan denk ik van, we gaan kijken naar wat de oorzaken kunnen zijn. We kunnen kijken hoe we het kunnen voorkomen en hoe we het kunnen ontdekken en hoe we het kunnen slechten of overwinnen. En ik begin eigenlijk te lezen met een stuk uit de... Even kijken, heb ik dat ook... Ik moet even nadenken wat ik nou voor dia's allemaal gemaakt heb. Ja, uit de Korinthebrief. En dan begin ik te lezen met... Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen... En dat is 1 Korinthe 2, sorry. En toen beschikte ik ook niet over uitzonderlijke welsprekendheid of over wijsheid... Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Voor alle tijden heeft God besloten dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft de wijsheid gekend. Zouden ze haar wel gekend hebben, dan zouden ze de Heer van alle luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat. Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen... Dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Aan ons heeft God dit geopenbaard, door de geest, want de geest doorgrondt alles, ook de diepte van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij. Niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de geest het ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles op de juiste wijze beoordelen, en zelf kan hij door niemand beoordeeld worden. Er staat immers geschreven... Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen? En daar staat er, en dat is een geweldige conclusie die voor ons geldt, wel nu, onze gedachten zijn die van Christus. Wat Paulus hier eigenlijk schetst, is dat er een enorm verschil is tussen het denken vanuit de wereld en het denken vanuit God. En eigenlijk ook dat wij vanuit onszelf, ons natuurlijk denken, niet kunnen denken zoals God. Eigenlijk moet de Heilige Geest dat zelf aan ons openbaren. Wij kunnen niet in ons verstand God ontdekken. Uiteindelijk wordt het wel zichtbaar in ons verstand, maar God drukt zich uit in iets anders. Ik kom er straks nog even op terug. Het vers waar het om gaat komt uit de tweede Korinthebrief. En dat is 2 Korinthe 10 vers 3 en 4. En er staat, wij zijn weliswaar zwak. Zoals alle mensen, maar we vechten niet met aardse middelen. De wapens waar wij met de strijden trekken, zijn niet de wapens in deze wereld, of van deze wereld. Maar deze wapens zijn zo krachtig, dat ze bolwerken kunnen slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangenen om haar aan Christus te onderwerpen. In allebei de brieven verweert Paulus zich tegen mensen die eigenlijk allerlei andere leringen in de gemeente brengen en misschien veel beter kunnen spreken en prediken dan Paulus. Dat zou je misschien verbazen. Ik, nou, ik zou wel eens Paulus hebben willen horen preken. Hij zegt van zichzelf, dat kan ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Hij kan blijkbaar beter brieven schrijven. Maar hij zegt van, wat zij leren, die gedachtes, daar verweer ik mij tegen. In andere vertalingen staat, want spitsvondigheden staat er een nieuwe Bijbelvertaling. In andere Nederlandse vertalingen staat bijvoorbeeld bedenksels, redeneringen. In het Engels staat er bijvoorbeeld arguments of imaginations, dus argumenten en verbeeldingen. Waarom ik dat noem, als je het over bolwerken hebt, dan bestaan daar wel, denk ik, wat misverstanden over. Ook ik was daar niet helemaal zeker van en dan helpt het om daar wat studie naar te doen. Het is goed om te weten dat de mens eigenlijk bestaat uit drie delen. En dat moet je niet al te kunstmatig opvatten, maar je hebt een geest, een ziel en een lichaam. En de geest, dat is waar je intuïtie plaatsvindt. Iedereen die weet, heeft wel eens gehad van, dit voelt niet goed. Hier moet ik niet zijn. Of juist, hier moet ik wel zijn. Of je krijgt een ingeving. Of je geweten zit daar. Maar de Bijbel zegt eigenlijk in andere stukken van de menselijke geest is voordat hij opnieuw geboren wordt dood. Want die moet geboren worden door de Heilige Geest. En dat is belangrijk, zodat je realiseert, er wordt wel eens gesproken over de invloed van de duivel en demonische gebondenheid. Die kan nooit in jouw geest zitten. Die vindt zijn weg in bolwerken in je eigen denken, maar niet in het diepste van je zijn. Dus als je een kind van God bent, dan is dat in het diepste van je zijn. En dat is zo en dat blijft zo en dat zal zo blijven. Alleen je kan dus wel bolwerken hebben in je denken. Maar die bolwerken zijn in principe bedachte dingen, redeneringen, waarachter hij zich kan verschuilen. Als je die bolwerken neerhaalt, dan kan hij zich daar niet meer achter verschuilen. En dan is het finito, dan is het einde. In ieder geval op dat stukje van je denken. En dus ook van je leven als het goed is. Dus wat is een bolwerk? Even kijken. Nee, hij doet het niet. Techniek komt wel. Een bolwerk, ja. Een bolwerk is een bedenksel, of zijn bedenksels, die niet in overeenstemming zijn met Gods waarheid. In die zin zijn ze ongehoorzaam aan Christus. Dat zijn niet alleen logische redenaties, maar vaak ook ongeloof. Nou, ik had een mooi plaatje van een oud kasteel eventjes om te laten zien hoe dat eruit zag. Dan krijg je kun je een beetje beeld bij vormen. Ik hoop trouwens dat ik het straks wel weer ga doen, want de lijn zit beter in mijn presentatie dan in mijn aantekeningen. De vraag is, waar komen bolwerken vandaan? En dan maak ik eigenlijk een onderscheid tussen denken van de westerse wereld en een aantal persoonlijke oorzaken. En het eerste is eigenlijk lijfsbehoud. En dat klinkt een beetje raar, maar ik heb daar in de zomer al eens over gehad dat Jezus het heeft over de mammon en dat dat de enige afgod is die het bij naam noemt. En ik denk dat dat komt omdat we eigenlijk sinds de zondeval allemaal bang zijn en onzeker over ons bestaan. En we zullen allemaal van ons menselijk denken ons best doen om dat zo zeker mogelijk te stellen. En de een wil daarom heel erg graag rijk worden, de ander wil daarom heel erg graag machtig worden, enzovoorts. Het denken vanuit God is heel anders. Die is niet bang voor het bestaan, die denkt God voorziet in alles wat ik nodig heb. En daarom kun je dan heel makkelijk uitdelen. Als je weet dat God jou zou voorzien, die ook makkelijk aan een ander uitdelen. Er ben je een stuk minder egoïstisch en egocentrisch van. Het tweede wat in ons westers denken heel erg voorkomt, is dat we denken dat de wetenschap heeft dit gezegd. En dan kom ik met mijn geloof aan. En dan voelen we ons altijd heel onbeholpen door als christenen. En dat is ergens heel jammer, want de moderne wetenschap die is eigenlijk gebouwd van oorsprong door serieuze christenen, die gewoon de natuur gingen onderzoeken. Isaac Newton die zei, we hebben twee boeken van God, de Bijbel, waarin we kunnen leren over wat voor ons geestelijk leven belangrijk is, en de natuur waarin we mogen ontdekken wat God daarin geschapen heeft. En zo zijn er vele wetenschappers uit de 16e eeuw die met die gedachtegang aan de slag gingen. Hij zei ook van, er zijn... Het is wel zo dat ze verschillend spreken. Dus de Bijbel spreekt alledaagse taal. Als we het hebben over de zon gaat onder, doet de Bijbel daar niet per se een uitspraak met over hoe de kosmos in elkaar zit. He, dus de aarde, niet dat de zon om de aarde draait. Kijk. Dus als Jozua zegt dat de zon stopt bij een veldslag, nou, dan zouden we dat beter moeten vertellen. Als we dat wetenschappelijk willen benaderen, dan kunnen we beter zeggen dat de aarde waarschijnlijk stil stond. Maar de Bijbel spreekt in de taal die wij alle dag met elkaar spreken. Daarom is er vaak helemaal geen tegenspraak. Bovendien is wetenschap niet zo vast als wel eens beweerd wordt. Wetenschap die maakt een aantal veronderstellingen, probeert daarmee de wereld te verklaren, maar die veronderstelling kan ook omvergeschoten worden. Ik heb zelf ooit een keertje een soort onderzoekje gedaan en mensen vonden het leuk om daar een persconferentie bij te organiseren. Nou ja, we zaten daar en de dag daarna las ik in de krant, de wetenschap heeft aangetoond dat. Nou, zo stellig had ik dat nou niet durven zeggen. Nou ging het overigens natuurlijk om een softe wetenschap. Ik doe economie, dus geen natuurwetenschap. Dus dat is gedragswetenschap. Maar zo vast als men beweert is het vaak niet. En het probleem is dus, een stelling kan onwetenschappelijk zijn, maar wel waar. Als ik een pot witte knikkers heb, of een pot gekleurde knikkers met allerlei kleuren, en ik zeg alle knikkers hebben een kleur, dan is die stelling waar. Maar het is niet wetenschappelijk, want er kan nooit aangetoond worden dat het niet zo is. Stel dat er 90 witte knikkers in zitten en ik zeg alle knikkers zijn wit, dan is dat voorlopig een goede verklaring voor de werkelijkheid zoals we die zien, totdat we die ene zwarte eruit pikken. Dus alle knikkers zijn wit is wel een wetenschappelijke stelling, maar niet een ware stelling. Zo is de stelling God bestaat niet wetenschappelijk aan te tonen, dat is nooit een wetenschappelijke stelling. Maar die discussie moet je ook nooit aangaan, want de wetenschap kan zich daar niet over uitspreken. Die kan daar niks over zeggen. Blaise Pascal heeft daarover gezegd, het hart heeft zijn redenen die de reden niet kent. En hij heeft het over het kennen door het hart. En daar bedoelt hij, dat zegt hij ergens anders, de intuïtie mee waar ik het net over had. En dat je daar een openbaring voor nodig hebt. En hij heeft die ook gehad. En hij was een beroemd wiskundige. Dus maar hij zegt, met mijn verstand had ik dat nooit kunnen achterhalen. Wie de God van Abraham, Jezus Christus was. Nou, dat even voor dat wij vaak niet in onze schulp moeten kruipen. En aan de andere kant ook, want dat heb ik ook wel eens gezien, dat sommige christenen bang zijn om wetenschap te doen, want ja, dan raak ik van mijn geloof af. Dat hoeft helemaal niet, als je maar beseft dat onze wetenschap heel beperkt is en over bepaalde dingen helemaal geen uitspraak kan doen. De Big Bang Theory is een wetenschappelijke theorie, maar is ook maar een veronderstelling. Waarmee ik niet zeg dat die per se niet waar zou zijn. Ik weet daar over de dingen die voor de dingen die in Genesis beschreven staan, hoe dat allemaal gegaan is, weet ik niks af. Dus. Het derde, en dat is eigenlijk, ik ga dat nader benoemen, maar dat is dan de gedragswetenschappen waar ik het over heb. Ik ben, mijn identiteit is wat of hoe ik mij voel. Nou, dat staat er nog heel voorzichtig omschreven. Laten we het maar ronduit zeggen, we hebben het hier over de populaire genderideologie. Ik voel mij een man of een vrouw en wat ik voel, dat ben ik. Niet wat mijn lichaam zegt of wat mijn chromosomen zeggen, maar wat ik voel, dat ben ik. Ik heb dwaze voorbeelden gezien als een kerel die zich kleedt als een meisje van 4, want zo voelt hij zich. En zo moet hij dan ook aangesproken worden. En dat zou dan allemaal wetenschappelijk aangetoond zijn. We praten hier over dingen die, waarvan als ik de onderzoek wel eens lees, denk ik, ja, het is maar net wat voor vragen je erin stopt, dat verantwoorden krijg je er ook uit. En dan denken, dat rukt steeds verder op en dat beïnvloedt ook christenen. Aan de andere kant, ik ga hier niet een heel verhaal over van dat is fout. Ik durf eigenlijk wel te zeggen over de mate waarin het gaat, dat ik denk gewoon dat dat een lering van boze geest is. Ik denk wel, het heeft geen zin om daar heel boos over te worden, maar we zouden die mensen aanmoedigen die dat in goede woorden kunnen ontmaskeren. Die kunnen aantonen waarom dat niet zo is. Dan ontmasker je een bolwerk van de vijand. Niet in jouw denken, maar per se, maar wel in het denken van deze wereld. Laten we die mensen die dat goed kunnen verwoorden, daartoe in staat zijn, laten we voor hen bidden dat ze de juiste woorden vinden. En woorden die wel dat bolwerk ontmaskeren, maar niet de mensen afwijzen. Want ook dat is belangrijk. En dat mogen wij ook nooit doen. We mogen wel denken dat bepaalde dingen en redenering vanuit de wereld niet kloppen, maar we mogen nooit mensen afwijzen die vastzitten in dat denken. Derde rijtje van bolwerken kunnen zijn, en het is echt allemaal niet volledig, maar persoonlijke gedachten en ervaringen. Waar ben je mee opgevoed? Kinderen kopiëren. Ik doe heel veel dingen die ik nog steeds, terwijl ik ben 54, die ik van mijn ouders geleerd heb. En ik denk vaak zoals zij dachten. Ik denk dat dat vrij normaal is. Maar dat kan dus ook verkeerd uitvallen. Ik heb dat op die manier niet gehoord, maar als je altijd te horen krijgt, het wordt nooit wat met jou. Een dubbeltje zal nooit een kwartje worden. Jij doet ook alles fout. Dat zet zich vast in je denken. En dat kan zelfs als je volwassen bent en een kind van God bent, kan je dat nog steeds belemmeren. Ja, ik zal wel nooit. Dat zou het mooi zijn, en dat vind ik altijd, ben ik altijd een beetje jaloers op de Amerikaanse opvoeding. Daar word je, wij vinden overdreven, maar dan word je altijd geprezen om wat je goed kunt. Great, well done. Wat zouden wij wat in Nederland wat veel kunnen leren van zo'n stijl van opvoeding. Het tweede is, of het, wat je kan hebben, en ik noem het nummer 5 omdat ik doornummer vanaf de eerste dia, maar is traumatische ervaringen. Ik heb wat, en dan heb ik het over lichte trauma's, ik heb wat traumatische ervaringen met honden. Mensen die mij kennen weten dat, als je met mij oploopt en ik zie een hond, dan wil ik altijd even aan de overkant van de straat lopen. Want een hond associeer ik met pijn, dat beest dat bijt mij. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want lang niet alle honden bijten. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld, maar als je dus een diepgaande traumatische ervaring hebt, dan zet er zich iets vast van je denken van, dit gaat niet goed, of hier ben ik bang voor, weet je wel, omdat er ooit iets gebeurd is. En je denkt, dat gaat weer gebeuren. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn, maar het zit zo vast in je denken, dat je het bijna opnieuw voelt als je zoiets tegenkomt. En mensen mogen er ook nog niet eens een keertje dichtbij komen. Als iemand je wil helpen, dan is het, oei, dat voelt, er komt die pijn van vroeger weer naar boven, dus ik wil daar niks mee te maken hebben. En zeker als dat bij herhaling gebeurd is. Hè, en ik dacht aan een voorbeeld. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, ik kan geen mensen vertrouwen. Want je bent zo beschadigd in je vertrouwen, dat je eigenlijk met geen mens close om durft te gaan. Ander voorbeeld is, en dan de oorzaak laat zich raden, maar mannen zijn niet te vertrouwen. Heeft natuurlijk een reden. Het derde is, als je wrok koestert, dus als je iets aangedaan heeft. Ik heb als iemand gezegd, dan vind ik het zo leuk om te fantaseren wat die ander kan overkomen. En die kan zich daar allerlei voorstellen. Nee, ik ga het niet echt doen, maar ik vind het wel leuk om daarover te fantaseren. Dat is wrok koesteren en dan komt er een wortel van bitterheid in je. En dat uiteindelijk is dat, wordt dat een bolwerk van de vijand. Zo simpel is dat. Hoe ontdekken we bolwerken? Want dat is nog niet altijd zo makkelijk. Als ik altijd op een bepaalde manier gedacht heb, dan denk ik dat dat normaal is. Want ik denk immers altijd al zo mijn hele leven. Of in ieder geval, sinds mij dat gebeurd is, denk ik de laatste 20 jaar zo. Dus ik weet niet eens dat het niet een gedachtepatroon van God is. Ik denk van, hé, nou ja, dat is normaal. Nou, het eerste is dat de Heilige Geest het ons openbaart. Ik weet niet of je dat wel eens gehad had, dat je denkt van, hé, dat is eigenlijk helemaal heel raar hoe ik denk. Ik denk altijd zo, maar dat is heel negatief. Nou, ik heb dat soort momenten best vaak in mijn leven gehad. En ik moet ze denk ik nog veel vaker hebben, want er is nog een heleboel denken dat het opgeruimd moet worden. Maar dan denk ik van, wat fijn dat u licht erover laat schijnen. Nu weet ik het. En ik denk al zo lang zo. En het houdt me eigenlijk vast, het knecht mij. En nu weet ik dat ik moet veranderen van denken. Het tweede is dat je gewoon, ik moest aan het kinderlied denken, lees je Bijbel, bid elke dag. Read your Bible, pray every day. Als je wilt ontdekken hoe God denkt, dan moet je je Bijbel lezen. En dan ontdek je ook van, hé, maar daar denk ik anders, daar klopt iets niet. Het tweede is dat ik ontzettend gezegend ben met jullie, omdat jullie me soms attenderen op dingen in mijn denken, die ik zelf nooit ontdekt had. Zeg maar, ja, maar jij zegt dit en dit, maar dan komt dat, hoe denk jij dan eigenlijk? En dan worden mijn vragen gesteld of ze wijzen het aan. En dan denk ik van, wauw, God heeft ons ook aan elkaar gegeven om dat te ontmaskeren. En ik ben zo dankbaar dat dat gebeurt. Want er zijn soms dingen, denk ik, had ik nooit over nagedacht dat vast zat in mijn denken. En een tip, ga eens na, waar loop jij telkens in vast? Er zijn van die dingen waar je soms denkt van, loop ik iedere keer tegenaan. Het kunnen verschillende dingen zijn, het kunnen zondige patronen zijn, maar het kunnen ook gewoon dingen in je denken zijn dat je altijd bang bent voor bepaalde situaties of wat dan ook. Of dat iedere keer zich dingen herhalen. Of dat je denkt van, waarom overkomt mij dit nou elke keer weer? Nou, waarom zou je dat nou overkomen? Misschien wel omdat je op een bepaalde manier denkt, dan op een bepaalde manier handelt en dat doe je elke keer opnieuw. Even voordat ik hier verder op ga, een bolwerk komt dus soms voort uit ons oude denken, wat we hadden voordat we christen werden. Soms komt het voor omdat we ons denken door de wereld laten beïnvloeden, door het denken van wat in de wereld is. En soms laten we ons verleiden tot bepaalde dingen. Als je een beetje geluisterd hebt naar wat ik gezegd heb, dan denk ik dat een bolwerk niet iets is. Een bolwerk zelf is niet demonisch. De Bijbel en de context waarin Paulus het heeft over een bolwerk gaat het over leringen, bedenksels. Het is iets in je denken. Het is wel iets waarin een gebondenheid kan ontstaan. En waarachter, noem dat maar, de boze zich kan verschuilen. Dus als het bolwerk neergehaald is, dan kan ze zich daar niet meer verschuilen. Dan word je een stuk vrijer in je denken. En ook in je zijn en in je mens zijn. Maar we kunnen soms ook ons dat opnieuw aan laten praten. Er gebeurt je iets en er komt er zo'n kwaad stemmetje in je. En die zegt van, en vanaf nu af aan, zul jij dit niet meer goed kunnen doen? Of zal dit misgaan? En dat haakt opeens vast en jij houdt het ook vast. En daarmee bouw je een nieuwe stronghold, sterkte, bolwerk in je denken. Petrus zegt, geef de duivel geen voet. En een voet geven is hem toestaan om zo'n vesting te bouwen in je denken. Dus je moet dat pareren met de Heilige Geest. Ik denk niet dat alles, we moeten niet overal demonen achterzoeken. En ik ben helemaal niet geïnteresseerd in de strijd aan te gaan met die dingen. Ik heb wel eens dat hij mij wat dingen zei, van ja, dit zou jij nooit kunnen. En dan zei ik van, in Romeinen 8 staat dat ik het wel kan. En nou moet je bek houden en weggaan. En ik had wel eens iets anders, dat hij me wilde verleiden tot bepaalde dingen. En als ik dat gedaan zou hebben, zou ik in het occultisme terechtgekomen zijn. Nou, ik zal het je noemen, ik zag wat glazen in mijn kast staan. En toen kwam de gedachte me op, als je daar sterk op concentreert, kun je ze laten springen. En even klonk dat verleidelijk. En toen dacht ik, ja, of de Heilige Geest was er gelukkig ook bij. Die gaf dus wat gedachten van, ja, wie wil nou eigenlijk alles kapot maken? Dus ik zeg tegen hem, ik vind die glazen toevallig mooi. En nou optieven, ik ben een Jezuskind. En voor de rest is geen enkele discussie met de boze interessant. Dus ik doe niet mijn best om heel erg tegen hem te vechten. Ik denk van, ik moet erachter komen wat die burchten, wat die bolwerken, wat die sterktes in mijn denken zijn. Die moet ik slechten, want als ik die slecht, kan hij zich nergens meer verschuilen. En dan moet hij wel weg. Nou, het bekende stuk komt natuurlijk uit Efeze 6. Daar staat, ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om strijd te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, nou, dan vraagt Paulus specifiek. Gebed. De waarheid. Het allereerste is natuurlijk als er staat, doe een gordel van de waarheid om. Je moet wel een relatie met de Heer Jezus hebben. Als je niet opnieuw geboren bent, dan heeft alles wat ik net gezegd heb, dat kun je proberen toe te passen, maar het zal geen effect hebben. Of ja, bepaalde principes werken altijd wel een klein beetje, maar het gaat niet echt de baan breken. Het tweede is natuurlijk dat je gewoon, wat net ook al kwam, van voed je met het woord van God. Daarin staat de waarheid. Als jij denkt van, ik ben nu eenmaal, ik deug niet, of ik zal altijd falen daarin, dan zegt God, ik koester gedachten van heil over jou, niet van onheil. En zo zijn er zoveel bijbelversen. Desnoods moet je ze uit je hoofd gaan leren. Je gaat niet altijd automatisch anders denken. Als je jaren bepaald meer gedacht heeft, en je zegt één keer een vers, God houdt van mij. Ja, daarmee is niet die gedachte gelijk verdwenen die je al 30 jaar hebt. Dus lees het dan vaker. Luister naar liederen die daarover gaan. Gerechtigheid. Breng en bid voor de gerechtigheid in God. Als je maatschappelijk bolwerken wilt verbreken, dan zul je in moeten zetten dat gerechtigheid zichtbaar wordt in de samenleving. Als je het persoonlijk wilt hebben, en dan denk ik bijvoorbeeld aan als iemand jou iets aangedaan heeft, dan kun je zeggen, nou, gerechtigheid is dat die ander gestraft wordt. Maar wat zegt Romeinen 3? Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigden, zichtbaar geworden, buiten de wet om. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan allen die geloven. Als we weten dat ergens anders staat dat God zou willen dat iedereen tot bekering komt, dan is Gods wens voor degene die jou iets aangedaan heeft, die gerechtigheid, is dat zij tot bekering komen, dat ze Jezus Christus leren kennen. Dus wat moet je doen om te voorkomen dat daar een wortel of een bitterheid komt, of een bolwerk voor de duivel, is niet je verheugen, want de liefde verheugt zich niet in de ongerechtigheid, maar bidden dat de gerechtigheid in diens leven komt, en wel op zo'n manier dat die ander tot bekering komt, tot inkeer, en dat hij Jezus Christus leert kennen. Want daarin wordt Gods gerechtigheid zichtbaar. En het zal jou vrijhouden van de wortel van bitterheid. De inzet voor het evangelie van de vrede. Als wij het evangelie brengen, dan gaan we in tegen alles wat er in deze wereld heerst. En daarmee slechten we daar allerlei bolwerken. En als het op persoonlijk vlak gaat, Arend en Lieneke zijn met de familie Jonas bezig met de Alpha-cursus. Reken maar dat er in die mensenlevens bolwerken geslecht worden op dit moment. Dingen die ze altijd gedacht hebben, worden gewoon door het aanhoren van wat het evangelie inhoudt, in het denken verandert. Het schild van het geloof, dat is ons vertrouwen in God. En het geloof in wat God zegt in zijn woord, maar ook geloof dat hij jou niet los zal laten, dat hij altijd bij je is. Het gaat er niet om wat anderen zeggen, niet in wat je zelf denkt of voelt, of wat je uit je omstandigheden af zou kunnen leiden, maar dat je vertrouwt op wie God is. De brandende pijlen van de duivel zijn dingen als van, dat gaat dan wel heel slecht met je. God ziet jou waarschijnlijk niet meer zitten. Of nu ben je weer gevallen. Je bent eigenlijk helemaal geen kind van God. Dat is heel een brandende pijl. Hou je vast aan wat God gezegd heeft en vertrouw daarop. En als je de brandende pijl afweert en zorgt dat niet een brandje in je hersenen kan, in je denken kan ontsteken, dan hoef je geen veenbrand te blussen. Dus je kan beter gelijk die gedachten pareren. De verlossing als helm. Wij zijn niet alleen rechtvaardig door het geloof, we zijn ook verlost. Dat is ook iets wat je moet geloven. Als je denkt van, ja, ik ben wel een kind van God en Jezus is voor mijn zonde gestorven, maar hier kom ik nooit van af. Dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel zegt dat we vrijgekocht zijn. Niet alleen van de zonde, maar ook van de gevolgen van de zonde in ons leven. En ook daar is het, als het om specifieke dingen gaat, zegt de Bijbel daar ook heel veel over. Zoek die Bijbelgedeeltes op. Hou die jezelf voor. Ik ben vroeger in een kerk opgegroeid waarin wel over rechtvaardiging werd gesproken, maar nauwelijks over verlossing. Dus het heeft mij nogal wat tijd geduurd om sowieso theologisch er anders over te gaan denken. Noem dat dus ook een verandering van een bolwerk. En ook om dat specifiek toe te passen in mijn leven. Dat ik dacht van, ik struikel hier en ik dacht van, ja, nou ja, dan vraag ik weer vergeving. Dat was eigenlijk altijd een tamelijk lastige en niet zo leuke situatie meer. Tot ik besefte van, ik ben in staat om nee te zeggen. Ik doe het niet altijd. Maar God heeft mij die kracht gegeven. En dat geldt ook verlossing voor dingen die je misschien niet zelf verkeerd doet, maar waarvan je denkt dat je aan vastzit. Nou, dan heb ik zelf uit mijn eigen leven van de laatste tijd, kan ik ook wel wat dingen noemen. Ik heb niet kunnen vinden hoe ik dat precies in het plaatje kan passen. Maar ik was iemand die vroeger, ik denk dat ik 30 jaar geleden kwam er een kaartje naar boven. Dan ging het over wraakzucht. Je moest allemaal kaartjes trekken en dan moest je zeggen of het wel of niet bij je paste. Ik zei, ja, dat klopt wel. Ik kon dingen van 20 jaar geleden kon ik mij nog voor de geest halen. Ook naar mezelf toe, niet alleen van anderen. En daar kon ik nog steeds heel boos om worden. Of mezelf niet vergeven, of mezelf schamen. Nou, daar ben ik behoorlijk los van gekomen. Ik zeg niet dat het nooit meer voorkomt, maar over het algemeen kan ik sowieso makkelijke dingen vergeten. En ik heb ook geleerd dat ik bewust dingen kan vergeten. Dat is iets wat ik het laatste jaar eigenlijk pas ontdekt had. Toen gebeurde mij iets naars en de dagen daarna, toen kwam het weer in me terug. Maar ik denk, ik heb daar helemaal geen zin in. Ik wil gewoon mijn dag niet laten vergallen door die negatieve herinnering van eergisteren. Dus, ik denk, weg ermee. Ik ga aan iets anders denken. Het grappige was, 2 weken later, toen kwam ik weer op die plek waar dat gebeurd was. En er was iemand bij geweest en die sprak mij daarop aan. En ik zat echt te denken, ik zei, waar heb je het over? En dat meen ik serieus. Ik wist het gewoon niet meer. Ik zeg, oh ja, nou je het zegt. Ik zeg, ja. Ik zeg, ja, ik heb ervoor gekozen daar niet meer aan te denken. Dat heeft me best wel wat winst opgeleverd. In ieder geval dat ik persoonlijk een stuk prettiger die 2 weken al door het leven ging. Ik wist niet eens dat dat kon, maar dat is iets wat ik de afgelopen tijd geleerd heb. Nou, dat gaat natuurlijk niet met alles zo makkelijk. Ik heb het hier over een klein dingetje wat negatief was. Als je echt een zware traumatische ervaring heeft, dan ligt dat soms lastiger. En soms heb je daar specialistische psychische of geestelijke pastorale hulp voor nodig. En op zich geloof ik wel dat dit dan wel ook die principes nog steeds werken. Probeer het je niet voortdurend voor de geest te halen. Probeer te denken aan de dingen die boven zijn en niet aan de dingen die beneden zijn. Als daar gedragspatronen uitkomen, dan zal dat moeten veranderen, dat is beter. Ik snap wel dat dat niet altijd zo makkelijk gaat en soms heb je gebed nodig. En ik zal er heel eerlijk in zijn, ik bid best wel met mensen, maar ik ben daar niet een hele ervaren persoon in. Als dat nodig is, dan zijn wij altijd bereid. Kijk even naar John, dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. En er zijn wel meer mensen die zich daar verantwoordelijk voor voelen. Maar als we er niet uitkomen, dan zijn we bereid om daarvoor te zoeken met jou. En misschien vind je zelf ook wel iets. Maar schaam je daar ook niet voor. En vergeet niet dat gebed altijd werkt. Gebed en aanbidding. Zoek de nabijheid van God. Nou, dit is eigenlijk wat ik mee wilde geven. Ik ben er denk ik toch wel vrij snel doorheen gegaan, maar er valt nog veel meer over te zeggen. Maar eigenlijk het centrale verhaal van, je hoeft niet zo te vechten tegen boze geesten of dat soort dingen. Als je maar zorgt dat hij geen bolwerk heeft waar hij zich in kan verschuilen. En dat bolwerk zit in jouw denken. En dat moet weg. Er valt nog veel meer over te zeggen. Zal ik bidden hiervoor? Vader, dank u wel dat u ons door en door kent. Dank u dat u ons van harte lief heeft. Dank u dat u uw zoon voor ons gegeven heeft. En dank u dat we door zijn bloed met u verzoend mogen zijn. Maar dat we ook bevrijd mogen zijn. Heer, en dat we niet meer gebonden hoeven zijn aan allerlei dingen. Heer, en ik bid, wilt u ons leiden in wat de dingen zijn waarachter de boze zich kan verschuilen, bolwerken. Wilt u die aanstippen in ons denken? En wilt u ons helpen om die bolwerken naar beneden te halen, Heer, zodat uw Heilige Geest ook in ons verstand en in ons gevoelsleven alle ruimte krijgt, Heer. Want u bent God en u bent machtig. En uw Heilige Geest aan ons gegeven en kan in ons alles uitwerken wat de kracht van Christus is, Heer. En laat het zo zichtbaar zijn in Jezus' naam. Amen.